Ik heb gepraat met Malou Holshuizen. En voordat jullie naar die aflevering gaan luisteren, wil ik even zeggen dat mocht je zelfmoordgedachten hebben, ga dan naar 113.nl of bel 0800 0113.
Je weet dat ik niet stil kan zitten.
Oh ja, wat is dat?
Een tik.
Wat, hoe komt dat?
Ik ben slecht gehecht.
Dat wisten we al.
Ik denk daarom. Het komt door mijn ouders.
Maar wat voor tics heb je allemaal?
Ik heb,
ja, dit heb je natuurlijk al besproken in je eigen podcast.
Ik heb deze.
Even voor mijn luisteraars.
Ik heb een schoudertik.
Net als, Ding heeft dat ook, die zanger. Louis Capaldi.
Ja, alleen die is heel slim, hè? Hele slimme mensen hebben dit.
Nee, het is vrij domme gast volgens
echt?
Mij.
Ja. Niet muzikaal.
Die heeft dat ook, maar die moest dan stoppen af en toe met optreden, omdat hij het niet aankon.
Omdat hij dan iets anders aansloeg met zijn gitaar.
Nee, omdat hij gewoon maar overspannen werd en zo. En alleen maar die tik, zag je alleen maar die tik doen zo.
Ja, ik wilde gewoon zeker weten dat ik niet een of andere hersentumor had. En dat ik daarom dat... En dat had ik niet. Het is gewoon... En toen vroeg ze in het ziekenhuis... zit het in je familie? Toen ging ik zo een beetje het rijtje af. Ik heb echt een oom die zit echt helemaal zo... Oh ja, dit zit gewoon
en
in
is
de
geen
familie.
Parkinson?
Nee. Nee.
Jammer.
Ja.
Lieve luisteraar, fijn dat je luistert naar Pep Talk met Pepijn Schoneveld. De podcast waarin ik om de twee weken een vraag beantwoord met een gast. En dat is een persoonlijke grote of kleine vraag. En deze week is Malou Holshuizen te gast bij mij. En de vraag is, waarom ga je in godsnaam een boek schrijven? Dat komt, die vraag komt voort uit het feit dat jij schrijver bent.
Ja.
Schrijfster? Schrijver?
Ik zeg altijd schrijver.
Oh.
Ik weet niet waarom.
Is het dan feministisch om schrijver te zeggen of juist niet?
Weet ik niet, maar ik vind schrijfster een moeilijker woord. Schrijver bekt gewoon lekkerder.
Oh ja, grappig. Jij bent aan de ene kant heel feministisch en aan de andere kant ook niet. Nee, ik bedoel meer... Snap je? Zo.
Je bedoelt, dankjewel nog dat je woensdag in mijn huis hebt gekookt voor iedereen. Dat wil je eigenlijk zeggen, of niet?
Nee. Jezus, oké, laten we beginnen.
Ja.
Je hebt een boek geschreven.
Ik heb een boek geschreven.
Alleen en duizend mensen. Een prachtig boek. Dat zeg ik niet omdat we heel goed bevriend zijn. Want ik vind dat, ik vond het echt. Ik heb hem uitgelezen dit weekend. 2 dagen, hop, er doorheen geracht. Heel erg mooi. Waarom? De vraag is dus, waarom ga je in godsnaam een boek schrijven? Ik wil even, even kijken, wat zullen we doen? Laten we eerst, waarom ga je in godsnaam een boek schrijven? En daarna wil ik weten, waarom dit boek? Waarom ben je schrijver?
Ja.
Waarom kies je voor het medium boek?
Ik denk dat het bij mij wel echt ligt aan welk verhaal ik wil vertellen.
Ja.
Dat ik maak natuurlijk ook een podcast waarin we veel vertellen. Tussen 30 en doodgaan.
Oh, ja.
Leuk dat jullie er allemaal zijn.
Denk je dat echt?
Ik denk het wel. Okay. Ik denk dat zij luisteren. Mm-hmm. En ik ben nu iets aan het schrijven voor op het toneel. Mm-hmm. En dat is ook echt gemaakt voor het toneel. Dat verhaal kan ook niet goed in een boek. Daar heb ik nog wel mee geëxperimenteerd. Dus ik denk dat een boek schrijven, waarom je dat in godsnaam doet. In godsnaam schrijf je een Bijbel. Dat is goed gelukt. Die wordt goed verkocht nog
ja,
steeds.
Inderdaad.
En als je het niet in godsnaam doet, maar in vredesnaam. Ik doe het wel omdat dit de vorm is waarin het verhaal dat ik wil vertellen het best tot zijn recht komt. En ik denk dat komt omdat ik er heel goed over kan nadenken. En alles goed
kan nadenken.
Over,
als je een boek schrijft.
Wat ik wil vertellen. En omdat het mijn schrijfproces vrij intens is. Dus ik ga daaraan beginnen. En dan... het is een vrij obsessief traject, wat ik heel prettig vind. Ik vind het heel fijn om daarin te kunnen verdwijnen. En daardoor kan ik dit boek echt heel goed beleven tijdens het schrijven. En die beleving heb ik nodig om te kunnen nadenken over wat ik eigenlijk wil vertellen. En als je mij iets vraagt in een podcast of zo, dan krijg je gewoon een heel ad rem en direct antwoord. En daarom kom ik zo vaak terug op mijn woorden in de podcast.
Ja,
en ik denk dat dat te maken heeft met... Hoe het werkt met mijn emoties. Dat als er iets gebeurt, ben ik ook altijd vrij langzaam in het voelen van wat er aan de hand is.
Dus je bent wel snel en ad rem.
Ja.
Dus dan ga je over je gevoel heen.
Ga ik eigenlijk over mijn gevoel heen.
Ja.
Ja, want dan wil ik toch... Wil ik of iets heel snel oplossen, mm-hmm. of er vanaf. door het of heel snel op te lossen.
Ah,
of
ja, ja.
Iets lelijks erover te zeggen. Of iets grappigs proberen te zeggen. Of er overheen te lullen. Of dat. En dat kan eigenlijk niet bij een boek. Ik vind het ook het meest verschrikkelijke moment van een boek in lezeren. Is wanneer iedereen je gaat feliciteren omdat je het boek hebt ingeleverd. En dan denk ik... Ik mis iets. Ik mis een arm of een been. Oh. Er is iets helemaal mis.
Maar even kijken, even terug. Want je in het dagelijks leven ben je en in je podcast heel ad rem. En ga je over je gevoel heen. En bij zo'n boek, dan bedoel je daarmee dat je dan kan je nadenken over wat je voelt. Of je zei ook, ik beleef dan het boek. Dat snap ik eigenlijk ook niet wat je daarmee zegt. Maar... Ja,
ik heb van tevoren niet bedacht hoe dit boek gaat eindigen.
Dus nee.
Dat is voor mij echt een gevoelskwestie. Dat komt omdat ik de mensen waar ik over schrijf... Leer kennen tijdens het schrijven. Die kunnen mij ook verrassen. Dit klinkt super zweverig.
Ja, dit zeggen heel veel schrijvers altijd.
Ja, en altijd als andere schrijvers dit zeiden... toen ik nog columns schreef of essays... dacht ik, ja, maar dat is wel echt gelul wat je zegt. Dat kan niet.
Nee.
En het is echt zo.
Maar hoe gaat dat dan? Wat vertel eens.
Ja. Het is een hele moeilijke vraag hoor, om dat onder woorden te brengen. Want waarschijnlijk moet ik er eerst 2 dagen over nadenken.
Nou, wil ik er nu van af?
En wil ik nu van deze vraag af? Kijk, zoals Rivka, het hoofdpersoon van Alleen een Duizend Mensen... heeft mij heel erg verrast doordat zij... altijd de controle
wil hebben. Dat klinkt toch heel raar?
Ja, dat klinkt heel raar. Maar zij gaat op een gegeven moment over een grens heen die ik... wel heb.
Welke grens?
Bijvoorbeeld de grens... haar ouders zijn gescheiden. Mm. Haar vader wil op vakantie naar Amerika met haar. Dat is eigenlijk hun vader-dochter droom. Hè? En zij droomt ervan, maar haar vader is heel druk met werk. Dus die kan eigenlijk nooit. Tot hij een nieuwe vriendin krijgt en met haar wel naar Amerika gaat. Ja. En zij kan niet tegen hem zeggen dat haar heel erg raakt. Dat zij daar pijn van heeft en dat het haar verdriet doet. Nou, dat herken ik heel erg. Ja. Dus daarin staat zij heel dichtbij me. Maar vervolgens jat zij een van de paspoorten... de dag voordat ze vertrekken en gooit ze het paspoort in de put.
Ja.
En dat komt eruit. En dan zit ik heel hard te lachen. En dan schaam ik me diep dat ik dat verzin. Maar ik denk wel... Ja, wat goed van haar. En dat
terwijl je het schrijft, komt het of zo. Ja. Je had niet gedacht... Dus je had wel bedacht, die vader gaat zeggen... Ik ga met, hoe heet die vrouw?
Josien
op vakantie. Dat had je misschien dan wel bedacht? Of ontstond het ook?
Ja, nee, ik zocht een manier waarop... Kijk, Rivka heeft iets heel ergs meegemaakt. Namelijk de man waar zij een affaire mee heeft. Dit zijn allemaal niet echt spoilers, want het komt vrij aan het begin
Nou, dat is een affaire. Dat kwam best laat, hoor.
Ja. Okay, maar
ik had het niet door. Maar
kijk,
goed.
Al mijn luisteraars van Tussen 30 en Doodgaan hebben dit boek al lang gelezen.
Ja, nou en, maar mijn luisteraars niet. They don't care about you. Die denken alleen maar, daar zit ze weer.
Nee, maar dat is op zich, dat heeft ook al in de krant gestaan, in recensies en zo.
Ze heeft een affaire met, en die man die springt uit het raam tijdens een...
Wat zeg je nou? Nee, grapje, dat gebeurt
op bladzijde 3.
Ja, hoofdstuk 1 springt hij uit het raam. Dus eigenlijk, de man waar ze een affaire mee heeft gehad, pleegt voor haar neus zelfmoord.
Ja.
Zij sluit zich op in haar huis. Daar gebeuren allerlei dingen. Ik kan straks misschien nog wel een paar dingetjes over vertellen. Want dat zegt ook weer heel veel over rouw en over mij. En dat,
hoe jij met gevoel omgaat.
Ja, hoe ik met gevoel omga. En uiteindelijk, zij heeft een vast lunchmoment met haar vader. En daarvoor komt ze uiteindelijk de deur uit. En ze heeft de telefoon uitstaan en ze denkt op een gegeven moment... ik moet mijn telefoon, want mijn vader maakt zich vast zorgen. En dan heeft hij misschien 1 keer gebeld in een paar dagen. Nou, dan gaat ze lunchen.
2 keer is het, ik weet
2
het nog.
2 keer, precies.
Sorry, wacht, ik heb water over mijn...
Ja, ik zie het.
Ja, over de... Sorry voor de luisteraar, water over me.
Dit heeft Leo Blokhuis een keer gedaan
over
bij de
mijn
radio.
Mix, over mijn paneel heb ik water gegooid.
Ja.
Dit is niet goed. Nou goed, het zit er niet in. Volgens mij. Sorry, ga door. Jezus.
Vaak heeft dat een vertraging, hè? Dat het dan straks in 1 keer...
Echt? Ja, maar het zit er niet in. Ik zie dat het er nog op ligt. Oké, ga door.
That's what she said. wat wil ik? Oh ja, zij gaat. Zij zit met haar vader op het terras. En die kan helemaal niet omgaan met het hele grote wat er is gebeurd. En hij weet natuurlijk nog helemaal niet eens
dat
ze een affaire heeft gehad. Het zijn doorgaans niet echt dingen die je deelt met je vader. Ik wel, maar zij niet. En die vader kan daar helemaal niet. Die vliegt er eigenlijk een beetje zo langs wat er is gebeurd. Van, oh ja, nou ja,
ja.
Dat. Waar gingen we nou naartoe?
Nee, je zocht een manier om, zei je. Die had het paspoort.
Ja. Nee, ik zocht een manier waarop eigenlijk dat hele grote onderwerp van de dood en waar zij getuige van was geweest, dat vermeden kon worden,
ja,
in dat gesprek. Zo kwam ik met het Amerika. En zij, ja, heeft natuurlijk wel, als je kijkt naar hoe zij naar haar moeder kijkt, hoe zij naar haar vader kijkt. Ze heeft een toch wel een idyllischer beeld van haar vader.
En, ja,
een mooier, een betere band met haar vader dan met haar moeder.
Ja.
En ja, op dit moment kan je nog denken, ja, god, dan gaat die man nog een keer naar Amerika. Dat kan gebeuren. Maar goed, dat.
Maar even kijken, dan kom je dus op dat zij dat paspoort jat. En
ja,
dat bedenk je niet, dat gebeurt gewoon. Terwijl je schrijft.
Nou, eigenlijk wat je heel vaak denkt, en dat is tijdens zo'n proces, tenminste, dat doe ik. Wat is nou het allerergste wat er nu zou kunnen gebeuren? Wat is nou het allerergste wat je nu zou kunnen doen?
Ja.
Want daar denk je vaak niet aan. Je denkt niet vaak aan, oh, hoe kan ik iemand het meest pijn doen? Je denkt vaak, hoe red ik mijzelf hieruit uit, ja, deze situatie? Hoe zorg ik dat het voor mij minder pijnlijk wordt? En ja, ik weet niet wanneer ik heb bedacht dat Rivka denkt, hoezo dat het mij minder pijn doet? Het gaat jou ook pijn doen.
Ja, ja.
En dat komt weer vanuit zo'n gedachte waarbij je denkt, wat is nou het ergste wat je
dat doe je dan echt zo bewust. Wat is het ergste wat ze nu zou kunnen doen? Oké, het paspoort jatten en weggooien.
Ja, maar ik kan me wel zo goed in haar inleven dat ik ben haar op dat moment.
Ja.
Dus alle gedachten die opkomen, komen vanuit het idee dat ik me heel erg inleef in een situatie waarin je heel erg afgewezen voelt.
Ja, ja.
Waarin je heel verdrietig bent, het niet kan zeggen. Dat ligt natuurlijk, dat ligt weer heel dicht bij mij. Dus daarin kan ik me heel goed inleven in Rivka.
Ja.
En eigenlijk doet zij allemaal dingen die ik niet durf. Omdat ik dan bang ben om mijn waardigheid te verliezen. Of
ja, ja.
Omdat ik denk, ja, ik heb toch nog wel fatsoen.
Dus dat is ook lekker dan om te doen.
Het is echt heel
zo
lekker.
Van wat je s'avonds in bed doet. Zo van, had ik nou maar dit gedaan of dit en dit en dit. Dat
Totaal.
Is eigenlijk het schrijven van een boek.
Ja, en ik ben ook iemand die situaties vaak herleeft. Inderdaad, hele andere gesprekken voert met mensen waar je overdag een gesprek,
ja,
mee hebt gehad. Ik praat sowieso heel veel in mezelf, maar in mijn hoofd tegen mensen die ik ga ontmoeten of die ik heb ontmoet. Of als ik met jou koffie ga drinken, dan ben ik eigenlijk al een soort een leuk gesprekje aan het verzinnen. Niet dat ik dat dan daarna uitvoer, maar het is,
nee,
dat gebeurt
nooit.
Gewoon de hele tijd. Nee, ja. We hebben nooit leuke gesprekken. Nee, maar ik doe dat en ik doe het vooral als ik onderweg ben. Dus als je je focus ergens anders op hebt, dan gebeurt er heel veel in mijn fantasie.
Maar als je schrijft, heb je je focus daarop.
Ja. Heel erg, want als ik schrijf, dan kan ik ook helemaal niet goed voor mezelf zorgen. En ik vervuil, wil ik niet zeggen, maar. Want ik moet dus wel weer een hele steriele, rustige, nette omgeving hebben. Maar als ik ga zitten en ik ga schrijven, dan knipper ik 3 keer met mijn ogen en is het 4 uur verder.
En heb je niet gegeten?
Niet gegeten,
toch?
Moet ik naar de wc, ben ik ook dan vergeten. Mijn broertje had het vroeger ook altijd tijdens het gamen. Dus het heeft te maken met hyperfocus.
Ja, ja, ja. Dat, je kan goed hyperfocussen.
Ik kan goed tegen bepaalde spectrum aanschuren.
Dat is raar, hè, bij dat ADD-achtige situaties. Wat jij dan
Kom
hebt.
Maar met je label, Pepijn.
Nou, dat is dat is die kunnen dus niet focussen goed. Dus ze gaan alle kanten op. Maar als ze zich eenmaal focussen, dan gaat het goed of zo, toch?
Ja. Ja, het heeft denk ik bij mij heel erg te maken met prikkels. Daarom kan ik ook niet zo goed in hele drukke. Dan voel ik me wankel. Dus
feestjes, dit heb ik geselecteerd.
Ja, dat
mooi
snap
dat ik dat even kan doen. Feestjes zijn als het nemen van een bad. Het is maar even warm en schoon. Al gauw wordt het pislauw en troebel. Dat is hoe jij over feestjes denkt.
Dat is hoe ik over feestjes
maar
denk.
Eigenlijk, maar dat vindt zij, hè? Dat ben jij natuurlijk niet. Maar eigenlijk ben je dat ook weer wel. Ben jij alle mensen in dit boek?
Ja, ik denk het wel.
Want het komt uit jou.
Ja. En dat is best wel confronterend. Want al deze personages zijn manipulatief. En
dat is wel waar.
Ja, ze zijn heel manipulatief. Maar ik denk dat mensen dat in de basis ook zijn. T- ten eerste al met je eigen gedachten en met je eigen gedrag.
Ja.
En hoe je jezelf wil, je manipuleert je eigen gedrag. Je bent bezig met hoe je overkomt met mensen. En kijk, hier heb je een hele manipulatieve moeder. Maar...
Zij is ook wel manipulatief.
De dochter, van ja, dat is ook heel manipulatief. En ik vind het heel mooi om die dingen zo tegenover elkaar te zetten... dat je eigenlijk wordt geconfronteerd met je eigen gedrag... terwijl je het gedrag van een ander afkeurt.
Ja.
En dat gebeurt heel vaak.
Ja, want ze is wel heel erg... Ik moest denken af en toe aan die vrouw uit Fleabag... Omdat ze heel erg ironisch en een beetje cynisch is. Heel erg zo, als zijn mensen lief en dan is ze alsnog... Ben je een onaardig iemand soms?
Ja.
Echt jij.
Ja, dat denk ik ook. Ja, en ik moest heel erg denken aan... Terwijl ik ken mijn moeder helemaal niet uit haar jeugd en haar puberteit. Maar dat daar, ik denk ook heel veel aan haar. Als,
oh ja.
Zij is een kind van gescheiden ouders. En eigenlijk... Als ik kijk naar hoe ik me haar heb voorgesteld in dat zij volwassen werd... zit daar ook weer heel veel van Rivka, of van mijn moeder in Rivka. Maar dus ook weer automatisch van mij in haar. Want ik lijk ook weer heel erg op mijn moeder, terwijl ik dat absoluut niet wil. En dat heeft Rivka natuurlijk ook. Die heeft een ontzettend groot oordeel over de moeder. En ja, of ze nou echt een haar beter is dan het gedrag wat haar moeder vertoont continu...
Nee, ze gaat steeds meer op haar moeder lijken.
Precies.
En is het zo dat... Oké, dus ten eerste schrijf je een boek, resume.
Ja, je vraag.
Ergens ook omdat het lekker is, hoor ik. Want je mag in je hoofd allemaal dingen doen die je in het echte leven niet doet.
Ja.
Maar waarom zou je dat doen? Omdat het lekker is?
Ja, ik denk wel dat het ook gewoon een soort crack is voor je brein.
Ja?
Nou ja, ik denk dat... Het is salmari. Stop met het geven van salmari, Pepijn. Elke keer, het is geen verjaardag voorbij.
Ik geef je dat nooit.
Ik heb drie flessen salmari van jou gekregen.
Even voor de luisteraar, dat is omdat Malou noemt salmari vloeibare crack. Nou, dan heb je echt nog nooit crack gebruikt, denk ik. Het is crack, schrijven.
Ja, het is een ontsnapping. Het is een uitlaatklep. Het is,
waarom is het ontsnapping?
Omdat... je weg mag uit jouw realiteit. En je mag verdwijnen in een zelfgecreëerde realiteit.
Ja.
En dat was nu natuurlijk voor het eerst. Want bij Zacht op Lachen was het
je eerste
toch
boek.
Wel... mijn eerste bestseller was toch wel... was zo autobiografisch dat ik niet heel erg kon afwijken. Gevoelsmatig hoor. Want ik bedoel, als schrijver kan je alles. Ik heb nog wel eens een keer een standje gehad van een bepaalde interviewer... die me aan het interviewen was, die mij allemaal vragen ging stellen... over waarom ik dingen niet had gedaan in het boek. Dus waarom heb je het niet uit de hand laten lopen... tussen Malou en haar psychiater?
Oh.
Ja, omdat dat niet is gebeurd. Ja, regels van
dat
de roman.
Dat is altijd heel slecht. Dat is ook wat recensenten bij theatervoorstellingen doen... is schrijven over wat ze niet hebben gezien.
Ja.
Zo had je niet beter dit kunnen doen. Je moet altijd schrijven over wat je...
Precies.
Ja.
Ja, ze ging mij de regels van de roman ging hij mij uitleggen.
Oh ja.
Daarna heeft hij ook nog eventjes voorgedragen uit eigen werk. Om maar even de situatie te schetsen. Ja.
Grappig, één personage in het boek lijkt op hem.
Ja, ja, de presentator van het radioprogramma waarin dit allemaal gebeurt, Joël Bakker, is een vrij een hele goede interviewer, maar ook een hele beschadigde narcist.
Ja, het is echt een narcist, ja. En,
maar hij geeft op de een of andere manier wel weer om. Weet je, het is ook weer. Hij is ergens ook. Heeft hij ook iets heel liefs. En dat vind ik ook weer heel fijn aan deze personages in dit boek. Dat iedereen heeft een hele duistere kant. Of is duister en heeft een hele lieve kant.
Maar zoals wij allemaal.
Zoals wij allemaal, behalve Hitler.
Die was heel lief voor zijn hond, schijnt.
Oh ja.
Weet je die hond ook weer? Nou goed. Blondie.
Echt?
Ja. Zo'n hond heet Blondie. Niet de juiste tijd om over Hitler te praten. Maar, dus, crack. Het is een vlucht. Je mag eruit. Je mag
vrijheid.
En, heb ik het al helemaal? Kan iedereen het?
Ik denk wel dat iedereen de uitvlucht kan... nemen. Is dat een goede Nederlandse zin? Ja.
Ja.
Ik vraag eens even aan jou.
Omdat ik hier de schrijver ben.
Omdat jij de Neerlandicus bent.
Ja, soms zeggen mensen, laatst zei iemand tegen mij, je hebt zo'n fijne woordenschat. Terwijl ik kan nooit op woorden komen.
Ja, ik ben ook altijd bang, maar dat is echt mijn MAVO-complex. Dat ik gewoon, dat mijn vocabulaire ophoudt na de helft.
Ja, ja, ik heb helemaal niet het idee dat ik veel woorden ken. Mijn vocabulaire, dat vind ik al een heel knap woord. Goed. Ja. Sorry, wat was je aan het zeggen?
Of iedereen het kan.
Of iedereen het kan.
Ik denk dat iedereen kan vluchten.
Oh ja, iedereen kan de vrijheid nemen, zei je.
Vrijheid nemen om te gaan.
Wegnemen.
Ja, en ik denk dat iedereen dus kan ervaren hoe het is om zo vrij te kunnen schrijven. En om je fantasie te laten gaan. Ik bedoel, sommige mensen hebben een rijkere fantasie dan de ander. Maar iets van je afschrijven, dat helpt heel veel. Het helpt ook heel erg tegen piekeren en dat soort dingen. Dus dat kan iedereen. Of het leesbaar is en leuk om te lezen voor andere mensen. Ik weet niet of iedereen dat kan. Ik denk niet dat iedereen dat kan.
Want dat heeft natuurlijk te maken met, want ik zat te denken, je kan zeggen, oh, mijn personages gaan alle kanten op. Ik schrijf gewoon, ik heb vrijheid. Maar als je dat doet, dan krijg je, weet dat boek. Dat boek, Een Klein Leven. Daarvan zei iemand een keer, dit is geschreven met dit boek. Wie zei dat nou? Die zei, dat boek is geschreven met een mop, met een dweil. Dus dat was een soort, ze heeft het ook geschreven in 6 maanden, volgens mij. Gewoon zo, of 6 weken, ik weet niet, maar gewoon zo. Vrijheid.
Ja.
En dan krijg je dat. Ik vond het niet zo'n goed boek, maar daar zullen mensen het misschien niet mee eens zijn. Maar je anders krijg je een soort woordenkots.
Ja, maar ik denk dat dat dan de stijl is. Want ik, over woordenkots gesproken, de romans van Herman Brusselmans. dat is ook zo dat je zo. Het is zo absurd. Maar daarom ook weer vind ik het ook
dan
wel
weer stijl.
Heel goed. Ja, dus dan heb je het over stijl. En
nee, maar ik bedoel, hoe hou je de balans tussen de vrijheid nemen, maar ook goed schrijven? Of is goed schrijven gewoon vrijheid nemen? Dan krijg je toch een soort woordenkots. Snap je mijn vraag?
Ja, ik snap je vraag. Alleen ik weet niet of het zo'n bewuste keuze is om heel goed te kunnen schrijven. In ieder geval voor mij. Ik heb geen Nederlands gestudeerd of iets. Ik heb überhaupt niks gestudeerd.
Je bent een autodidact.
Ja, maar wel qua schrijven ben wel gelukkig goed altijd geweest in taal en spelling en grammatica. Ik hoop niet dat er mensen meeluisteren die denken, nou, ik heb jou echt al 4, 5, 6 rare zinnen horen maken. Wat lul je nou?
Ik heb één foutje ontdekt in het boek.
Echt?
Trouwens.
Oh, wat goed.
Nou, ik weet niet meer waar. Er zitten 2 woorden aan elkaar vast die niet aan elkaar vast te horen. Maar goed.
Ja. Oh, wat goed dat je het zegt. Ja, ga het nog maar een keer lezen. Want nu heb je dit gezegd. En nu wil ik dit voor de derde druk, die er hoogstwaarschijnlijk aan zit te komen,
shit,
na deze
foto
podcast.
Van maken. Ja, shit, er zit één. En één ding is heel onduidelijk. Eén hoofdstuk begint heel onduidelijk over Paljas. Dan moest ik echt een paar keer teruglezen voordat ik snapte dat hij die lijn belt als Paljas. Ja. Ik dacht dat ze het in haar telefoon zetten.
Ja.
Goed, doe ermee wat je wil voor de derde druk.
Nee, maakt niet uit. Nee, maar soms is het ook niet erg dat je iets niet in één keer niet snapt.
Nee, dat is wel waar.
Gekke zin.
Maar ga even door waar we het over hadden. Vrijheid nemen en toch goed schrijven.
Ja. Uiteindelijk moet je het natuurlijk wel kunnen vatten in woorden. En dat kan natuurlijk niet iedereen.
Nee.
Ik denk dat dat dan.
Maar hoe doe je dat? Want
woorden kunnen vinden voor wat je bedenkt.
Ja, maar jij zegt, ik ga in een soort hyperfocus. Ik neem de vrijheid. Ik laat mijn fantasie de vrije loop. Maar aan de andere kant moet je het ook beteugelen, denk ik. En moet je het ook weten wat je schrijft. Het is niet nadenken.
Nee, zeker. Je moet natuurlijk meten of het überhaupt realistisch is wat je schrijft. Dat het moet geloofwaardig zijn. Het moet iemand raken. Maar hoe ik dat precies doe, dat weet ik niet. Ik denk dat tenminste wat ik dan hoor, wat mensen over mijn schrijfstijl zeggen, is dat het heel direct is.
Wat bedoelen ze daarmee?
Ik denk gewoon met weinig moeilijke woorden. Een beperkte woordenschat. Vocabulair.
Jezus. Wil jij heel graag erkenning van de Neerlandici?
Nee, ik ben heel blij dat ik goede recensies heb gekregen voor dit boek. En dat heeft meer te maken met een groot imposter syndrome. Met dat je een autobiografische roman hebt geschreven. Kijk, als mensen daar op de inhoud iets hadden gezegd, van ik vind het zonde, weet je wel, zoals zo'n interviewer die zegt, waarom heb je niet dit, waarom heb je niet dat? Ja, kan ik het helpen dat het zo is gegaan?
Zo
was het niet. En dit is het verhaal wat ik wilde schrijven. En ik wil, dit was natuurlijk wel heel spannend met kan ik ook een roman schrijven die niet echt heeft plaatsgevonden. Dus dat vond ik nu heel spannend. En ik denk dat ik lieg als ik zeg, wil ik erkenning hebben van mensen uit het vak.
Ja.
Ik denk dat ik dat nu, als ik dat nu dan zeg, oh nee, dat is niet zo heel belangrijk. Dat heeft te maken met dat ik dat nu heb gekregen.
Ah ja, dan kan je dat ook makkelijk zeggen.
Dan kan je zeggen, nee, het is niet zo belangrijk. Terwijl als je het niet krijgt, denk ik dat ik daar wel mee had gezeten.
Ja.
En dat heeft gewoon te maken met, mag je er zijn? Dat je toch je eigen bestaansrecht weer heel erg meet aan wat andere mensen van je vinden.
Terwijl dat zou je eigenlijk zo min mogelijk willen doen natuurlijk.
Ja, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet als je kunst maakt.
Nee.
Wat een roman schrijft toch ook.
Heb je dat tijdens het schrijven, zo'n stemmetje wat ze over...
Heb ik wel gehad. En toen heb ik een meeting gehad met een Raoul Heertje.
Wie is dat?
Ja, een beetje vervelende man die zomaar op meetings komt opdagen om te zeggen wat hij ervan vindt. Nee, ik had Raoul gevraagd. Ik hou heel erg van directe mensen, directheid.
Ja. Zo schrijf je dus ook, zeggen mensen.
Maar dat heeft dan weer niet echt iets te maken met wat ik ga zeggen.
Sorry.
Nee, maar maakt niet uit. Maar kijk, een redacteur of een uitgever moet natuurlijk ook blijven motiveren en zo. En ik vind het fijn als mensen wat ik maak, als ze het niet mooi vinden, eventjes voor mijn neus de grond intrappen. En dat heeft te maken met dat ik wil weten wat ik ervan vind. Dus als Raoul heeft bijvoorbeeld... Er was eerst een ander eerste hoofdstuk. En hij heeft gezegd... Ik heb geen idee wat ik lees. Wat ben je in godsnaam aan het doen?
Ja, ja.
Ik heb heel erg het idee dat je iets probeert neer te zetten vanuit ogen van een ander. En dat is daarna helemaal niet zo. En ik was heel erg bezig met dat eerste hoofdstuk. Van ja, ik moet meteen alles laten zien wat ik kan als schrijver. Dus het moet... En het was moeilijk. Echt een heel moeilijk hoofdstuk. Ook als ik het nu teruglees, denk ik... Ja, dit is inderdaad woordkot.
Ja.
En ging ik opeens allemaal hele poëtische dingen uitproberen. Wat ik niet ben.
Ja.
Er zit wel af en toe... Een zin, maar dat heb ik niet zo. Dat is dan per ongeluk. En of heel grappig proberen te zijn. Terwijl dat moet bij mij geen opzet zijn. Want alles wat ik met opzet doe, probeer als grappig, dat is niet grappig. En doordat hij zo hard tegen mij is, kan ik of mijn werk heel goed verdedigen. Want hij heeft het ook bij anderen, bij iets anders gezegd. Waar ik het dan niet mee eens ben, dat zit er ook nog in. Of ik word gewoon wakker geschud, omdat ik ook, het is ook heel alleen. Dus ik lees ook niet meer goed wat er staat. Omdat ik zo in mijn eigen wereld zit. Ja. Dus ik ben ook een hele slordige schrijver. Dus ik lees ook over spelfouten heen. En over...
Maar dus je houdt van directe mensen in zo'n proces, omdat je dan, als je het verdedigt, weet je dat je het ermee...
Dan sta ik er echt achter.
Ja.
Er is heel veel gedoe geweest over het einde.
Ja.
Niet gedoe hoor, want gedoe klinkt heel negatief. Maar je laat het lezen aan mensen. En over het einde, bij sommige mensen van... Ja, ik weet niet of het af is. Ik weet niet of het... En ik vond het heel erg af.
Oh ja, ja.
En dan... Maar dat vind ik heel fijn om te horen waar dat gevoel dan vandaan kwam. Want ik kwam erachter dat... Eigenlijk wat ik met dit boek probeer, is mensen ook een spiegel voorhouden. En doordat zij zeiden, ik heb niet het idee dat het af is, dacht ik, dan is gelukt wat ik heb geprobeerd.
Hoezo?
Nou, bijvoorbeeld in dit boek komt ook een zo'n roddelkanaal, zo'n Instagram, zo'n juice-kanaal voor.
Birdie.
Ja, die My Little Birdie heet dat, waar je eigenlijk als... waarvan ik denk dat de meeste lezers daar meteen een oordeel over hebben. Dat veel te ver gaat wat deze vrouw doet.
Ja.
Is natuurlijk altijd op zoek naar affaires. Het grootst mogelijke kwaad. En verder. En ook na de dood van Leopold Harmonie. Zoals de cabaretier heet die uit het raam springt. Hangt veel hangen veel vragen. Dus je wil eigenlijk, je wil heel graag weten
waarom heeft hij het gedaan?
Waarom is hij nou dood? Ja. En je gaat ook allemaal dingen verzinnen. Oh, maar heeft hij dan een kind van iemand anders? Of heeft hij vroeger iets gedaan? Of heeft hij zijn er video's of WhatsAppjes van hem? Zit hij in een appgroep over douchen? Weet je, dat ga je allemaal. Dus aan de ene kant veroordeel je dat Juice-kanaal. Maar aan de andere kant wil je heel graag weten. Wil je precies weten
wat
er is gebeurd? Ja. En kan je je eigenlijk nauwelijks voorstellen dat het eindigt zoals het eindigt.
Ah, zo, ja.
Dus dat sommige mensen het voelen als, wow, dat is heel onbevredigend. Denk ik, ja, dan gebeurt er eigenlijk met jou wat er ook gebeurt. Al die mensen die
Juice gaan lezen.
Die Juice gaan lezen.
Ja, ja.
Je denkt natuurlijk dat je recht hebt omdat mensen bekend zijn op een privéleven.
En de waarheid is altijd troebel. En waarom, daar komen we dus op een vraag die ik ook wilde stellen. Waarom dit verhaal? Waarom heb je dit geschreven?
Nou, je bent een beetje laat met deze vraag, want daar heb ik eigenlijk net antwoord op genegen. Dat is wel een groot deel, hoor.
Nou, je wilde
hoor.
Een spiegel voorhouden, dat, maar dat is niet genoeg.
Er zijn een paar grote thema's in dit boek. Eén daarvan is eenzaamheid. Dus ik wilde een heel druk boek schrijven waarin heel veel gebeurt, waarbij het eigenlijk gaat over stilte en eenzaamheid. Dat de drang en het verlangen gezien te worden heel vaak ook gepaard gaat met de angst om gezien te worden.
Hoe bedoel je?
Nou, zo'n Rivka heeft een affaire.
Ja.
De cabaretier Leopold Harmon is heel duidelijk naar haar dat hij niet weggaat bij zijn vrouw.
Ja.
Dat zegt hij ook al vrij snel. Ja. En zij neemt daar genoegen mee. Dus hij heeft dus aan de ene kant heel erg drang om door hem gezien te worden, want ze stopt het niet. Maar ze neemt ook genoegen met een soort tweede plaats.
Ja, ja.
En waar dat vandaan komt, en dat dus die keuzes eigenlijk vaak een onderliggende oorzaak hebben, wat uiteindelijk altijd weer de schuld is van de ouders.
Ja, inderdaad.
Dat is het, een aanklacht tegen de ouders.
Ja.
Van iedereen. Heb ik van tevoren bedacht, dit en dit en dit worden de thema's van dit boek? Nee.
Nee.
Maar ik wilde een boek schrijven waarin het thema was, waar ik mee begon. Ik hoop niet dat ik nu heel vaag word, maar het is ook heel moeilijk om uit te leggen waarom je iets zo hebt geschreven, was dat er is heel weinig nodig om iets uit de hand te laten lopen. Dat was een beetje het startpunt.
Ja.
Om maar meteen het helemaal uit de hand te laten lopen. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren?
Iemand springt het raam uit tijdens een radio-interview.
Inderdaad, dat. En eigenlijk ben ik vanuit daar gaan nadenken over, oké, dat is dan het allerergste. Dan is dat achter de rug. En dat vond ik heel verrassend en verfrissend schrijven. Omdat vaak schrijf je ergens naartoe. En bij Zacht op Lach heb ik natuurlijk heel lang, daar gaat het boek ook over, om het grote verschrikkelijke, dus de dood, het ongeluk, heen gedraaid. En hier vond ik het eigenlijk een heel, heb ik de vrijheid genomen om dat meteen te laten gebeuren. Dus om het meteen zo bam
in
je face. We
draaiden niet omheen, ja.
Nee, ja, deze man is dood.
Ja.
En ik denk dat dat ook weer heel erg te maken heeft met controle proberen te pakken over iets waar je helemaal geen controle over hebt.
Ja.
Maar ik vond het fijn om er maar meteen duidelijk over te zijn.
En wat ik me ook afvroeg, maar dat is ook omdat ik het eerder in deze podcast met Erik Wien had over zijn moeder heeft zelfmoord gepleegd.
Mm-hmm.
En toen stelde ik de vraag, waarom heeft ze dat gedaan? Wat het altijd een ingewikkelde vraag is. Maar je zit het hele boek toch. Waarom heeft hij dit gedaan? Vind jij dat die Joel?
Joël,
de radiopresentator, die zegt de hele tijd, het is niet aan ons om daar iets over te zeggen. Het is gewoon gebeurd. We gaan er geen vragen over stellen. Maar als lezer, daar ging voor mij het boek over. Voor mij ging het boek over waarom pleegt iemand zelfmoord.
Mm-hmm.
En daarom was het voor mij wel, ben ik niet degene die zou zeggen, het is nog niet helemaal af. Want volgens mij kan je daar nooit helemaal antwoord op geven.
Nee, precies.
Is dat voor jou ook zo?
Ja, en ik denk dat de
Ik kom hier ook uit, omdat je het een keer tegen mij zei toen je aan het schrijven was. Hey, ik weet niet waarom die zelfmoord heeft gepleegd.
Ja, precies. Nou,
daar ben ik nog mee bezig. Terwijl daar gaat volgens mij het hele boek over, maar goed.
Ja, nou, ik heb zelf twee mensen in mijn omgeving die zelfmoord hebben gepleegd. En ik ben er één keer ook getuige van geweest dat iemand dat heeft gedaan. Dus die vraag waarom, daar zit ik natuurlijk al heel lang mee.
Ja.
En ook maak ik mezelf schuldig aan dat totaal invullen voor iemand. Ja. Zonder daar vragen over te stellen. Zonder daar überhaupt vragen over gesteld te hebben. Want dat, je verwacht nooit dat mensen zelfmoord gaan plegen. En die waarom-vraag is natuurlijk, die is er natuurlijk. En maar ik denk dat dit boek meer gaat over waarom is de waarom-vraag zo belangrijk. En daarom, daarom heb ik er ook voor gekozen dat zo'n Joël, nu hij is interviewer, maar hij is altijd oorlogscorrespondent geweest. En ik denk dat zodra je je af gaat vragen waarom, daarom, kan je dat werk niet doen.
Nee.
En dat heeft hij heel sterk. Maar en daar wilde ik iemand tegenover zeggen. Dus een Rivka, eigenlijk het volk. Ja. Rivka is er ook van waarom, die voelt zich vooral heel schuldig erover. Ja, die denkt, heb ik er iets mee te maken? Dus die betrekt het weer heel erg op zichzelf. En ik denk ook dat dat een hele menselijke reactie is. Helemaal als het iemand is uit je omgeving. Van, ja, had ik iets kunnen doen?
Ja. Ik ken iemand die zijn moeder heeft zelfmoord gepleegd. En die zei ook, toen zei ik een keer tegen hem van, kan je jezelf geruststellen met, ik kan er niks aan doen.
Ja.
En die zei ook, nee, want er zijn miljoenen scenario's waarbij het net wel had.
Ja.
Ik haar net wel had kunnen redden.
Ja, ja, en dat heb ik natuurlijk zelf ook met dat ongeluk.
Ja.
Dat ik denk, oh ja, maar ik had ook, als ik twee minuten later van huis was weggegaan, dan
je
was
had
het niet
gezien,
gebeurd.
Dan had je, ja.
Weet je dat? Of als ik even had gezegd, hey, pas op, dan was het niet gebeurd.
Ja.
De realiteit is alleen dat dat niet is gebeurd.
Nee.
Dus die, ik denk wel dat je daar het boek heel goed vat, hoor. Dat je, er is geen goed antwoord
is
op
daar,
waarom.
Nee, is dat zo? Kan je bij iemand die zelfmoord heeft gepleegd, zelfdoding, is ook een beter woord schijnt.
Ja.
Dat je kan vragen, waarom heeft hij dat gedaan?
Nou ja, kijk, soms laten mensen iets achter waarin ze uitleggen waarom ze het hebben gedaan. En mensen zijn natuurlijk ook vaak heel erg ziek.
Ja.
En we nemen ook vaak niet genoegen met een hele algemene reden.
Nee.
Zoals kon het leven niet meer aan.
Waarschijnlijk kan je het je ook niet voorstellen, want als je het je voor kon stellen, deed je het.
Ja, dat denk ik ook. Ik kreeg gisteren de vraag tijdens...
Als je je voor kan stellen dat het leven zinloos is voor iemand. En daardoor, als je je dat echt voor kan stellen, dan is het leven zinloos.
Ja.
En doe je het.
Maar kan jij van jezelf zeggen, ik zal nooit zelfmoord plegen. Dat zou ik nooit doen.
Nou, ik heb een tijd in mijn leven gehad. Ja. Dat, maar toen zei iedereen om me heen, dat ga jij niet doen. Dat voelen we wel.
Oh, wat grappig.
Psychiater,
maar vond je
dat ook? Vond ik wel geruststellend.
Dat zei
nee,
dat
maar ik
zeiden.
Wist wel ergens dat ik het niet ging doen.
Oh ja.
Ja, nee. Zover niet. Maar sorry, wat wij. Wat...
Nou ja, ik weet dus niet of ik dat kan zeggen. Ook omdat ik begrijp het ook soms wel.
Ja.
Ook, nou, ik vind het uitleven van een heel mensenleven vind ik echt een opgave.
Ja.
Ik vind het een heel geruststellend idee dat er eigenlijk dat ik daar toch wel zelf regie over heb. Ik heb er nog nooit over. Ja. En ik ben helemaal niet bang voor de dood. Hè? Dat is
niet?
Nee, helemaal niet. Ik ben bang voor de dood om mij heen. En ik ben bang voor alle mensen die misschien dood kunnen gaan. Ik heb periodes dat Rintse, mijn vriend, bij mij weggaat uit Antwerpen. Daar woon ik en hij woont in Hilversum. En dan heb ik in mijn hoofd dat hij misschien wel onderweg dood kan gaan. En dat is dan zo ontzettend realistisch dat ik opgelucht ben als hij veilig thuis is.
Ja.
Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig. En misschien is dat dan ook wel, dus het idee dat mijzelf ook gaat gebeuren, en dat je daar eventueel ook nog zelf regie over kan nemen, vind ik heel geruststellend. En ook, ik heb bijvoorbeeld nu heel veel gesprekken daarover met mijn opa. En over het voltooide leven. Dat ik denk, ja, Ik begrijp het wel. Ja. Ik begrijp wel dat je iedere avond naar bed gaat en wakker wordt en dan denkt, kut, ik ben weer wakker geworden.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik heel erg.
Hij zegt, wacht, daar heb ik aangevinkt. Joël zegt daar iets over. Moet ik het even opzoeken? Oh shit, heb ik het. Bedenk het me nu ineens. Hij zegt dan, er zijn een aantal opties. Kut. Hier.
Doe maar rustig, Pepijn. We hebben alle tijd. Het is geen radio,
maar ik
hè?
Weet niet hoe... Dat is waar. Oh, daar wil ik het ook nog over hebben, dat het een radioprogramma was.
Ja.
Het leven ligt op de loer. Nee, wat was het nou? Weet jij wat ik bedoel? Kan je het terughalen?
Ik denk wel dat ik weet welk hoofdstuk je bedoelt. Ook dat het gaat over waar hij zijn pijn leidt. Of laat.
Ja.
Dat ben wel echt aan het ei. Ik weet niet wat je nu aan het begin van dat boek doet. Dat is wel vrij... Ik heb het echt goed gelezen.
Ja, maar hoe verder ik kwam in het boek, hoe minder ik aangestreept heb. Wat een goed teken is. Want dan
zit je er helemaal
zit
in.
Ik er helemaal in en dan vergeet ik. Nou, ik weet het niet. Maar...
Nou, het gaat over... waarom hij het heeft gedaan.
Ja, en dan zegt hij, het heeft geen zin, want als je het aan... nou ja, goed, wat wil je zeggen?
Nou ja, het is eigenlijk bij alle opties die hij geeft, waarom hij het heeft gedaan, kom je eigenlijk op hetzelfde uit. Dat het eigenlijk niks uitmaakt. Waarom, ja. Wat zijn reden was. En ik denk dat dat weer vanuit... Dat is vanuit hem natuurlijk, met zijn achtergrond als oorlogscorrespondent, als... is dat een hele logische... Verklaring.
Hij snapt het wel. Of nee, hij zegt, je moet je niet afvragen waarom. Want dat word je gek. Omdat hij dat ook bij al die ellende niet heeft gedaan die hij zag.
Ja, maar het is ondertussen ook iemand die 's nachts zijn hele koelkast leegvreet. Om, weet je wel, want waar laat je al die dood en al dat verderf? En
Maar het is voor mensen in de omgeving fijn om te weten waarom het is gebeurd. Maar jij zegt eigenlijk...
Ik weet het, kijk, zoals ik ken alleen dit boek. En, maar als ik kijk naar, naar wat ik zelf heb meegemaakt, dus die zelfdodingen, dat bij in één geval was het echt als donderslag bij heldere hemel. En het had ook zo veel gevolg op de omgeving dat je echt... Nou, dat je dat echt niet begrijpt. En dat daar ook woede. Want daar is ook wel heel veel woede. Komt daarbij kijken. En dat begrijp ik ook heel erg. En dat daar schuurt die Joël ook wel een beetje aan. Die vindt het echt eigenlijk een belachelijke actie.
Ja, ja, ja.
Want, en dat is zeg maar, kijk, je hebt de zelfdoding. Dus dat hij uit het leven wil stappen.
Mm-hmm.
En de manier waarop hij dat doet.
Ja.
Ik bedoel, uit het raam springen. Je weet dat dit effect heeft op mensen.
Ja, ja.
En
de luisteraar tijdens een radio uitzending.
Ja. En gisteren stond ik op een festival en toen werd mij gevraagd van, ja, keur je dat goed? Of heb je er begrip voor? En ik heb zeker begrip voor de keuze die hij heeft gemaakt, maar niet op de manier waarop.
Nee.
Maar
Is het ook niet te cynisch om te denken, de waarom vraag heeft niet zoveel zin?
Mm.
Je wil als mens toch, stel je voor iemand in je omgeving doet dat, dan het lijkt wel alsof je, als je de waarom vraag niet stelt, dat je je dan er ook in berust. En dat kan natuurlijk heel erg wringen.
Ja, maar ik denk dat de waarom vraag er altijd is. Zeker. Alleen in dit geval... bespreken mensen of je dat wel moet willen weten.
Ja, inderdaad, ja.
En ook in wat je mag weten. Hè? Want, mm-hmm. Want je weet ook, kijk, hij heeft een vrouw... en misschien is zij wel heel erg op de hoogte van waarom. Misschien heeft zij een heel goed antwoord op die waarom-vraag. En waarom zou je als buitenstaander... Bijvoorbeeld hier, weet je, het gaat echt over de media...
Ja.
Hoezo heeft iedereen het recht op een antwoord op die waarom-vraag?
Ja, ja, ja.
En dat is toch ook wel iets van deze tijd, waarin het dus inderdaad eigenlijk het recht wordt genomen om maar
dat te mogen
alles
weten, ja, ja.
Te mogen weten van iedereen. Want je kiest er zelf voor om bekend te zijn, of want weet ik veel wat voor achterlijke redenen daar allemaal aangeplakt kunnen worden. Maar ja, waarom denk je het recht te hebben om alles maar te mogen weten.
Ja. Het is ook interessant dat het is zo'n groot ding. Iemand, stel je voor, ik ben jou nu aan het interviewen. Jij staat op en springt uit mijn raam. Dan ben je niet dood, want het is 1 hoog. Dat zou wel lachen zijn. Moet je eerst langs een raket die in de vensterbank staat.
Precies, nou, allemaal troep. Je gaat het toch ook verhuren? Gaat eens opruimen.
Nee, ik weet niet of ik het ga verhuren. Jawel, ik ga het wel verhuren trouwens. Maar het zou ook heel ongeloofwaardig kunnen zijn.
Ja, dat snap ik.
Dat is het niet, maar
nee.
Wie doet dat nou? Tijdens de radio, hij staat er gewoon op. En dan zegt hij, het is klaar. En dan gaat hij...
Er zijn heel veel mensen uit het raam gesprongen.
Ja, maar tijdens een radio-interview.
Ja.
Ja, nee, maar dacht je niet toen je dit ging schrijven? Jezus Christus, dit is ongeloofwaardig. Hoe ga ik dit verkopen?
Nee, ik heb zelfs een keer... want ik heb dit werk gedaan, hè. Het is radio gemaakt vanuit een hotelkamer. Middernacht, zaterdagavond. Ja. Gewoon een 1-op-1 kopie van wat het echt was.
Ja.
En ik heb wel eens gedacht dat iemand... Het ging zo slecht ook al met diegene. En toen ging het interview ook nog eens heel slecht.
Ja.
En hij staat op en hij loopt naar het raam. En hij gooit dat raam open. En ik weet nog dat ik dacht, waarom kan dit raam zo ver lopen?
Ja.
In een hotel in Amsterdam.
Ja.
En ik dacht echt eventjes, daar gaat hij. Dus het feit dat ik dat al een keer
dat
in de realiteit
was al gepland.
Heb gedacht... betekent dus dat het ergens ook...
Een optie was.
Ontzettend realistisch. Maar nog heel even over die waarom-vraag. Want...
Oh ja.
Het is heel vervelend om daar geen antwoord op te hebben. En ik snap heel goed dat... Want dat heb ik ook zelf gewoon in het echte leven. Over iemand waarvan we denken... echt is uitgezocht, maar waren er dan schulden? Mm. Of een psychose? Of angst? Of weet je wel. En ik merk dat ik toch neig naar... Hoe ik hoop dat het een psychose was of zo. Want dan... Of dat ze, weet je wel,
dat iemand echt ziek was.
Ja, of dat iemand op dat moment een keuze heeft gemaakt waar ze echt, die buiten haarzelf stond. Omdat anders natuurlijk heb je ontzettend veel gemist, signalen of dat. Dus ik wil niet nu de indruk wekken dat een waarom-vraag belachelijk is.
Nee, dat
is helemaal niet zo.
Nee.
Het is alleen.
Maar je kan je afvragen, en daar gaat het boek over.
Ik onderzoek
waarom. Wil je de waarom-vraag?
Ja.
Moet ook even erbij zeggen dat mocht je zelfmoordgedachten hebben...
Ja.
Dan moet je 113 bellen.
Precies, ik zou dat ook nog even aan het begin zetten. Zo.
Moet ik het ook aan het begin zeggen? Ik zet het onder de notes.
Ja, want nu heeft iedereen het al gehoord. Dus dan het is wel altijd met zo'n trigger.
Oh ja, dan knippen
trigger.
We het even in.
Ja.
We doen het straks.
We doen het straks.
Het radio, wat ik me ook afvroeg... Je hebt gewerkt bij de radio.
Ja.
Wat ik zo frappant vond, is... Kijk, ik maak deze podcast natuurlijk en dan ik heb geen redactie. Ik doe alles zelf. Ik doe geen voorgesprek. Waarom gebeurt het op de radio zo? Want in het boek schrijf jij... Ik appte je dat ook. Zei ik wat raar. Dat is dat echt zo op de radio dat de regisseur schrijft een draaiboek? En die leest dan de presentator door... En dan gaat hij die vragen stellen.
Ja.
Dus jij maakt dat programma eigenlijk.
De redacteur. Dus, en bij dit programma is eigenlijk de taak van regisseur en redacteur... is samengevoegd en technicus.
Ja.
En dat was omdat we het echt zo huiselijk en zo privé... Het is een beetje een psychologisch spelletje om iemand uit te nodigen... in een hotelkamer, diegene van tevoren te laten inchecken. Dus je doet eigenlijk alsof... Weet je, het is een tijdelijk... persoonlijke ruimte van iemand. Dus die geef je iemand cadeau.
Ja.
En vervolgens kom je in die ruimte... en kom je iets halen van diegene. Dus het is een beetje een psychologisch spel. En wij kozen er toen voor... om daar dus zo min mogelijk mensen... in die hotelkamer. Dus niet met een technicus, met een regisseur. Maar echt iemand die... die diegene dus ook kent. Maar een redacteur bereidt een interview voor... met vragen, opbouw, informatie. Dus ik maakte altijd voor de presentatoren waar ik voor werkte... maakte je een knipselmap. Dus met belangrijke eerdere interviews of essays of zo. En die las je dan allemaal en dan onderstreepte je... dit is belangrijk, dit is belangrijk, dit is belangrijk, dit moet je lezen. En dan, dan schrijf je eigenlijk het interview.
Maar het is toch heel raar, want je wilt toch dat een interview is leuk als de presentator iets wil weten van de ander.
Ja.
Maar als er iemand anders bedenkt wat dat dan moet zijn, dan is het toch nooit een intrinsieke motivatie.
Nou, ik denk dat.
Mooi woord, intrinsiek.
Heel mooi. Ik heb geen idee wat het betekent.
Vanuit je binnen.
Lul. Kijk, je moet natuurlijk. Het verschil tussen podcast en radio is natuurlijk dat radio live is. Mm. Het gebeurt wanneer de microfoon open gaat. Dan moet het ook gebeuren. En zodra de microfoon dicht is, is het voorbij.
Ja.
Dus er moet een hele, hele goede basis zijn met een gast. Waarbij ook een gast moet weten wat er gaat gebeuren. Wat hij, zij of hen kan verwachten. Of een presentator zich eraan houdt. Kijk bijvoorbeeld met heel veel een Sven Kokkelman in een radiostudio. Dat is hilarisch. Dit is een man aan een tafel. Tafel ligt vol papier.
Ja.
Hij weet precies waar alles ligt. En hij luistert heel goed naar mensen. En dan komt hij met kwartje. Maar dus die werkt vast niet met een heel voorgewerkt. Maar sommige presentatoren vinden het ook heel fijn om een structuur te hebben. Om zich aan te houden. Ja. En daar met iemand over na te denken. Ik denk dat je. Want ik heb natuurlijk ook aan de andere kant gestaan. Ik ben heel lang redacteur geweest en regisseur, maar ook presentator. En het is heel fijn om een lijn uit te zetten. En als je die lijn goed in je hoofd hebt, kan je daarvan afwijken. En dan kan je heel goed luisteren naar mensen. En dat een redacteur je daarbij helpt, dat is fijn.
Want zou deze podcast beter worden met een redacteur?
Ik denk dat.
Of is radio?
Jij niet goed kan samenwerken.
Nee, dat kan ik ook niet.
Je moet wel openstaan voor. Kijk, uiteindelijk ben jij de baas, hè? En doe je wat je wil. Maar jij ziet heel vaak dingen als dan kritiek. Van ik zou het zo doen, of ik zou het zo doen, of ik zou dat nog vragen. En jij vindt dat irritant, jij vindt dat ruis.
Dat haalt me af van de intrinsieke motivatie.
Precies. En ik zat ook wel eens zat ik in het oortje van iemand. Omdat ik dan dacht, ben bang dat je iets laat liggen. Of denk hier even aan. Maar
ik word gek van een oortje.
Ja, maar het is ook heel persoonlijk hoor. Kijk, ik vind het heel fijn om me heel goed voor te bereiden op een gesprek. Zodat ik gewoon weet, ik kan dit. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ik weet genoeg. Ik kan genoeg dingen vragen. Ik heb een structuur. En daardoor kan ik er veel losser in.
Oh ja.
Omdat ik weet, er zit iets in mijn hoofd waar ik op kan terugvallen. Dat was het enige. En daardoor kon ik heel goed luisteren naar wat mensen zeggen, te vertellen hebben. En daar kan ik dan op anticiperen. En omdat ik dat opzetje zo goed in mijn hoofd heb, weet ik dat wat ik van tevoren wil weten.
Inderdaad.
En dan kan alsnog een gesprek een wending krijgen die misschien veel interessanter is. Maar je weet dat die veel interessanter is. Omdat je het verhaal A ook al helemaal hebt uitgedacht. Ja, ja, ja. En omdat dat dus. Je moet ook, zo'n voorgesprek is vaak. Ja, ik sta natuurlijk nu ook nog weer aan de andere kant. Dus als schrijver, dus als geïnterviewde. En voorgesprekken duren vaak langer dan het interview zelf. Ja. Dan denk je, ja, waar slaat het op? Maar ja, ze gaan. Dus kijken waar zit dat? Waar gaat het schuren? Waar wordt het persoonlijk? Dus ja, het is. Ik vond het altijd verschrikkelijk om te doen, voorgesprekken als redacteur. Oh, ik vond het verschrikkelijk. Maar en weet je wie echt klootzakken zijn om voorgesprekken mee te hebben?
Politici.
Nee, cabaretiers.
Oh. Echt?
Cabaretiers.
Waarom?
Ja, echt hufters. Ik heb een keer een gesprek gehad met Theo Maassen, waarbij hij deed alsof hij Theo Maassen niet was, maar gewoon met zijn. Nee, Theo is er niet.
Als grap.
Ja, nee, ik weet het niet, als wat.
Ja.
Ik heb een keer met Jan-Jaap van der Wal, die was dan, weet je wel, die neemt dan op en die zei, ja, ik was net even aan het rusten. En dat ik zo.
Ja, maar dat doen ze natuurlijk omdat ze de ontregelaars zijn.
Precies. En Martijn Koning heeft een keer tegen me gezegd, ja, kom wel even. Ja, ik sta op mijn uitvaart, maar nee. Het is. Weet je wel, dat.
Grappig.
Ja, maar dat is gewoon altijd hetzelfde liedje. Terwijl ik doe gewoon mijn werk.
Maar komt het ook niet omdat ze doorhebben dat ik denk namelijk dat dit allemaal berust op een misverstand?
Nee, ik denk dat.
Zeg maar,
de meeste.
Een voorgesprek berust op een misverstand, denk ik, of niet?
Ja, want het is ook altijd heel lastig. Weet je wat het ook het allerergst is? Ja, zoals ik ook in het voorgesprek zei. hoor je dan een gast zeggen.
Ja.
Dus het is... Sommige mensen vinden het heel prettig om een voorgesprek te hebben. En sommige mensen vinden het helemaal niet prettig. Ik vind het voor interviews over iets nieuws vind ik het heel fijn. Ik was de gast bij Femke van der Laan bij Nooit Meer Slapen. Wat een heel persoonlijk gesprek werd. En dat was helemaal niet zo persoonlijk in het voorgesprek. Maar weet je wel, ik ben wel heel goed... wel het idee dat er heel goed naar mij is geluisterd. Ja. Tijdens het voorgesprek, waardoor Femke wist... hier kan ik iets mee, hier mag ik diep op in en hier niet.
Maar het heeft allemaal met houvast te maken, denk ik. Terwijl je moet om de angst te verminderen, terwijl je moet zorgen dat...
Ja, maar het doet er ook veel meer toe, hè? Op de radio of op televisie. Het doet er toe. Je hebt, en helemaal op televisie, je hebt 8 minuten... om tot een kern te komen.
Ja.
En daar moet je iemand soms wel goed op voorbereiden. Plus, je moet ook weten of iemand een goede spreker is. Je moet weten hoe praat iemand, hoe klinkt iemand. Ik heb ook heel vaak mensen afgezegd.
Dat doet iemand anders. Dat doet niet de
regisseur. Nee, dat doet de redacteur.
Maar dat doet niet de presentator.
Nee.
Dus die weet helemaal niet hoe diegene klinkt. Dat wordt dus door een redacteur gezegd.
Ja, maar een redacteur maakt de beslissing. Is dit iemand die we daar neerzetten op die plek?
Ah, zo, ja. Ja, je maakt het samen dan.
Precies.
Ja.
En soms krijg je ruzie met je presentator. Omdat ik wel eens heb gezegd... hier kunnen we helemaal niks mee, dit wordt niks. Ja, en dat diegene zegt, maar ik wil diegene hebben. Ik moet en zal deze gast hebben. En dat ik dacht, nee, maar het gaat niet goed. Dit wordt niks.
Maar kijk, een gesprek.
Ja.
Een gesprek. Een goed gesprek gaat er altijd over dat de een iets wil weten van de ander. Toch?
Ja, maar jij doet nu net alsof je dit gesprek integraal gaat uitzenden. Je gaat dit ook monteren.
Nee, maar jij zegt eigenlijk iets er een verschil tussen... Ja, oké, dat is waar. Je zegt er is een verschil tussen... iets in 8 minuten moeten doen of...
Ja, maar jij kan dit moment wat wij hebben, dat kan je manipuleren. En er is iets met live, dat weet je zelf ook. Je hebt zelf ook een uur radio gemaakt. Het is echt iets heel anders.
Ja, ja.
Je moet dat heel goed voorbereiden. Ook omdat je werkt met tijdsbesef. Bijvoorbeeld dat al. Dat is heel fijn.
Maar ik heb nu toch ook tijdsbesef? Ik weet ongeveer al hoe lang we bezig zijn.
Ja, maar je hebt wel nu niet. Je hoeft nu niet op 57:50
te stoppen
naar het nieuws.
Ah.
Snap je? Dus je hebt een tijdsbestek waarin je tot een kern moet komen. Dat moet je inleiden. Dus het is heel fijn om ook... Soms is het ook fijn... Je hebt gasten die zijn zo tergend lang van stof. Ja. Het is heel fijn als je dat van tevoren weet.
Ja, oké, ja.
Weet je, je hebt mensen die hele mooie dingen kunnen schrijven... en die zodra ze hun mond optrekken, dat je denkt... ja.
Maar dan moet je toch als presentator gewoon harder werken. Dan moet je toch beter harder werken.
Nee, maar je hebt ook de luisteraar die afhaakt als het niet klinkt. Of als het geen fijn gesprek is. Of als het niet... Weet je, het is... Plus, het is vaak ook heel veel... Als je een dagelijkse show... Maar jij zou dit niet iedere dag kunnen doen.
Nee. Je krijgt ook soms mensen dan voor je...
Precies.
Die je niet zelf uitgekozen hebt.
Kijk, als je kijkt naar een Femke van der Laan... Ik neem haar weer als voorbeeld... Die presenteert het 4 dagen in de week. Daar heeft ze een schrijver, een theatermaker, een journalist en een politicus. Ja, daar moet zij alles van weten op dat moment. Ze moet boeken lezen, ze moet voorstellingen zien. Ja, dat is heel fijn als je dan wordt ondersteund door een redacteur... die jou helpt met een lijn uitzetten voor het gesprek.
Ja, ja.
Het is ook heel leuk om te doen van tevoren. Waar gaan we het over hebben? Wat is interessant?
Nee, dat is
wat vind jij leuk?
Ja, dat is waar. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Het is goed om na te denken waar gaan we het over hebben. Maar zo'n lijn bepalen vind ik... Dat lijkt me zo... Want ik hoorde laatst ook dat documentaires hebben ook een script. Dus alles is nep.
Maar jij doet dit toch ook? Jij schrijft ook een lijstje op...
Ja, maar geen lijn. Ik schrijf gewoon allemaal woorden.
Nee, bij jou een soort van grabbelton. Je hebt nul chronologie in je. Dat wilde ik nog tegen je zeggen. Want je moet echt beter gaan inleggen.
Ik dacht het echt even.
Ja, nee, maar snap je, dit is jouw stijl.
Ja, dat
jouw
is
stijl is dat het van hop naar her gaat. Dat je op dingen terugkomt.
Ja.
Dat je dingen toch nog niet helemaal begrijpt. Dat je het daarna toch nog niet helemaal begrijpt. Dat je het daarna toch nog niet helemaal begrijpt.
Wacht, ik wil iets voorlezen.
Oké.
Okay. Joe, dit gaat over bodemdrift. Zo heet het programma, hè?
Ja.
Wat grappig grappig trouwens, grappig woord, bodemdrift. Eigenlijk was al het bijzondere hetzelfde. Met de illusie het monopolie op authenticiteit te hebben. Bij iedereen gebeurde het echt. Het echte verhaal, de echte mensen, de echte interviewvragen. Wat natuurlijk niet zo is.
Jawel.
Toch, dat zeg je toch mee? Je doet alsof het authentiek is.
Ja, je doet alsof ieder gesprek authentiek is. Dat is ook zo. Ieder gesprek is authentiek. Maar de vorm is helemaal niet authentiek.
Nee, inderdaad.
De vorm dat iemand zijn hart op tafel legt en breekt.
Ja. En is over nagedacht met die hotelkamer.
Precies, ja.
En
radio is echt...
Het is
heel
totaal
iets
anders. Ja, dat is waar. Het is wel goed dat het in de nacht plaatsvindt. Dan zijn mensen echt anders, toch?
Ja.
Praten mensen dan anders, ja?
Ja, nou ja, sowieso is er in de nacht veel meer tijd. Hè?
Hoe heet dat programma wat je deed?
Ik heb heel veel programma's.
Ja, maar dat programma in de nacht. Dit is toch gebaseerd op...
Ja, ik heb...
In zo'n hotelkamer.
Heel veel programma's in de nacht. Ik heb nooit overdag radio mogen maken. Jawel, Spijkers met de Koffer mocht, het was overdag. Het heette De Overnachting.
Oh ja, dat was het, ja.
Ik heb De Nacht Van. Ik heb De Wereld van BNNVARA. Ik heb Start. Dat startte dan, was dan de start van je dag. Om 3:00 s'nachts.
Omdat de bielen dan beginnen. Wat is er zo leuk aan radio dan?
Ja, je gaat samen met iemand een moment in. Of dat nou je luisteraar is. Door middel van samen muziek luisteren. Of... En het is echt aan de hand. Het is nu.
En grappig, vroeger had jij een beetje toen je podcast begon te maken, als je die terugluistert, wat ik niet heb gedaan, maar ik weet het nog.
Ja.
Toen had je meer een radiostem dan nu.
Ja.
Toen je die podcast deed met over millennials.
Ja.
Toen was je meer radio aan het maken, gek genoeg hoorde je daar.
Ja, was ik echt een beetje de presentator aan het zijn.
Ja, was je echt zo, welkom, dit. En nu
is het
gewoon,
echt
hallo
een vak.
Mensen.
Ja, maar het is wel echt, radio maken is echt een vak. Ja. Nee, jij hebt natuurlijk Kunststof een keer mogen presenteren. Ja. Jij kwam eruit. Ja, ik moest daar heel erg om lachen. Want je was er, ja man, wat ging je er lekker ontspannen in. En ik dacht, ja, wacht jij maar, vriend.
Ja, absoluut.
Totaal.
Ik werd ineens zenuwachtig.
Ja.
Terwijl ik dat helemaal niet was. Nee. Ineens, zo.
Ja, maar je hebt een aftelklok, die gaat aan. Er gaat een microfoon open, er begint een begintune. En dan moet je het doen in een uur. Vaak met iemand anders. En
maar
het is...
Het is wel belangrijk. Henry van Loon was ooit gast in deze podcast, lang, lang geleden. En die zei na die tijd, ze die ook vond het zo fijn. Want bij de radio heb je wel eens dat je dan aankomt. En dan ben je gewoon lekker aan het praten met de presentator. En dan gaat hij aan. En dan gaat hij ineens.
Ja.
En dat deed ik dan niet. Maar dat is ook niet goed.
Nee, en ik denk dat gebeurt vooral. Dat gebeurt niet bij Radio 1 hoor. Want daar praten mensen gewoon normaal. En dat zijn ook helemaal niet van dit soort. Maar echt bij Radio 2 inderdaad. Ik heb een keer zo'n krankzinnig programma. Oh, dat was zo'n rare uitzending. Dat was met Jelle Tieleman.
Ja.
En die had een boek geschreven over Michael P. Over de moord op Anne Faber. En dat was in het programma Het Wordt Nu Laat op Radio 2. Wat dus betekent dat je praat over mensen hun leven.
Mm-hmm.
En dan aan de hand van muziek. Dus ik ging van Michael P. naar... Waarom heb je voor de Beatles gekozen? En dat. En dan moest je de hele tijd terug. Dat was echt was een hele gekke aflevering. Of uitzending. Zie je, aflevering is podcast en uitzending is radio.
Het is echt iets anders.
Ja,
hoor.
Ik ben.
Waarom ben je podcast
versmolten? Omdat ik ontslagen was bij de radio. Sorry, wat wil je weten? Nee, ik maakte een. Ik werkte bij BNNVARA. En daar maakte ik ook radio op Radio 1 en op Radio 2. Radio 2 was buiten Spijkers met Koppen niks voor mij. Het maakt me gereed uit wat John in zijn vrachtwagen wil horen. Ik wil gewoon dan mijn eigen muziek luisteren. En dat vinden mensen helemaal niet leuk. En ik weet... Dit is een heel terecht imposter syndrome. Dus ik weet niet hoe dat heet. Maar ik dacht ook altijd... Wanneer komen mensen erachter... Dat ik echt niks van muziek weet. En dat is echt waar. Want ik ben ook wel eens gevraagd voor zo'n quiz. Dus maar je moet mij echt niet hebben.
Je maakt radio. Dus dan...
Ja, en muziekradio. Hè, op de grootste zender. De grootste muziekzender van Nederland.
Ja.
Dus naast Spijkers met
Radio 3, toch?
Nee, man, gek. Radio 3 bestaat überhaupt meer dan 3FM. Oh. En Radio 2 is dan...
Okay. Dat was dan de grootste.
Dat zegt de zenderbaas de hele tijd. Ik ben de grootste. Dus mijn hart lag toch wel meer bij Radio 1. En ik had een programma, maar het hele omroepenstelsel en het intekenen voor tijdslot. Komen weer omroepen bij, gaan er weer af. Dat verandert om de paar jaar, geloof ik. Misschien om het jaar zelfs. Ik ben er ook echt te lang uit. En mijn programma hield op. En er was veel aan de hand. En toen hield het op.
En toen dus, dacht je, ja.
Toen dacht ik, eerst dacht ik dat mijn wereld verging. Want dat denk je als je bij een club hoort.
Ja.
Ik hoorde natuurlijk bij de club van BNNVARA. Daar heb ik 7 jaar gewerkt. Begonnen als redacteur, regisseur, presentator. Dus je denkt echt dat er daarna eigenlijk niks anders bestaat. En dat bleek toch niet zo te zijn.
Je hoorde niet bij het clubje.
Er was geen clubje. Nee, er was eigenlijk helemaal geen clubje. Nee, het is een soort eigen wereld waar je in zit. Waarbij je denkt dat alles wat je daar maakt, dat de hele wereld daarom draait. Maar dat is niet zo. Tenminste, dat gevoel had ik. Hè. Ik weet helemaal niet hoe dit voor andere mensen is. Maar ja, het is ook heel, weet je, op zo'n redactie, een redactie hebben. Mensen hebben die je vertrouwt, waar je samen dat productiegericht werken naar een uitzending toe. En dan dat het daarna klaar is. En dan, ja, het is of gelukt of niet. Dat mis ik wel.
Ja.
Dat is heel fijn. En helemaal als je dat met hele leuke mensen kan doen.
Ja, het gaat allemaal naar één. Je werkt allemaal naar één moment toe.
Ja. En dat is misschien. Dat is zelfs in theater is natuurlijk ook niet zo. Nee, je werkt dan naar première toe. En daarna mag je het nog 40 keer doen.
Ja.
Maar dit is gewoon, de microfoon gaat uit. En morgen heb je weer een dag. Ja. Maar dan is de inhoud. Je weet nog niet wat er dan gaat gebeuren. En dat vind ik heel fijn. En ik denk dat wat ik heb geleerd bij de radio, wat ik heel goed kan toepassen bij het schrijven, is dat ik heel makkelijk afscheid kan nemen van dingen. Dus bij de radio maak je, als je bijvoorbeeld aan een dagelijks programma werkt of aan een wekelijks programma, en je denkt, ja, we kunnen dit doen of dat doen, ga je dat allemaal maken en allemaal uitwerken. En dan daarna ga je eigenlijk pas keuzes maken.
Mm-hmm.
Dus je bent heel veel voor niks aan het werken en heel veel voor niks aan het voorbereiden. Dat doe je bij een boek ook. Dus ik heb met mijn uitgever af en toe, dat ik zei, nou ja, dat gaat eruit. En dan zei, ho, niet zo snel. Oh. Terwijl dat zijn normaal.
Ja. Schrijvers vinden dat normaal niet fijn natuurlijk.
Ja, en ik kan heel makkelijk, misschien soms wel te snel. Oké, dan niet. Dag.
Ja, ik schrap het.
Ja, en ik vind het ook heel, wat ik ook heel leuk vind, is om, ik vind het heel leuk om hele rigoureuze keuzes te maken. Zoals het eerste hoofdstuk was eerst het laatste hoofdstuk uit dit boek.
Oh, dus dat je aan het einde pas achterkwam dat hij zelfmoord pleegde?
Ja, over hoe dat ging.
Oh, zo.
Dus het gesprek naar de zelfmoord toe was eigenlijk het laatste hoofdstuk.
Oh, ja.
En dat heb ik nu, is het eerste hoofdstuk.
Ja, dat is heel goed, ja. En toen werd die waarom-vraag natuurlijk ook veel belangrijker.
Ja. Ja.
En de, zeg maar, als het thema van het boek is, waarom stellen mensen de waarom-vraag? Wanneer kwam die?
Dat is jouw thema, hè, van dit
boek. Oh, oké, dat is waar.
Ja, dat is wat het met jou heeft gedaan.
Ja, dat is waar. Wat is voor jou het thema?
Ik denk dat het grote thema is het paradoxale van gezien willen worden en de angst om gezien te worden.
Hmm. Wat grappig. Dat heb ik er niet uitgehaald.
Ja, dat is een beetje hoe het werkt, hè, met boeken. Dat iedereen er zijn eigen dingetje uithaalt.
Ja, dat is echt waar. Maar dat was vanaf het begin wel thema. Ja, grijp je daar dan steeds op terug?
Nee, ik denk dat je dat ook, tenminste voor mij, dat is zo gek om daar dan zo nu als schrijver, hoe het zit voor met schrijven. Maar wat het voor mij is dat dit is het beginpunt. Het zijpelt vaak door, omdat het je karakter, het zit ook in de karakters die je gebruikt.
Ja.
Die je maakt, die je schept. Schept, ik ben een schepper.
Grappig is dat.
Sorry.
Ik ben een schepper.
Wat een doos, jongen.
Grappig dat jij ook sentiment schuwt soms, maar in je boek helemaal niet.
Nee,
in het dagelijks leven kan je heel hard zijn en of niet sentiment schuwen, maar wat je nu bijvoorbeeld doet.
Nee, ik ben bang om sentimenteel te worden.
Ja, waar veel comedians bijvoorbeeld ook last van hebben.
Ja.
Misschien schrijven ze ook wel, maar I don't care die mensen.
Ik denk niet dat het is toch geen sentimenteel boek.
Nee, maar er zitten wel dingen in Ik bedoel met sentiment niet negatief. Hè? Ik bedoel, nee. Mensen zeggen geen vals sentiment. Dat bedoel ik niet. Sentimenteel bedoel ik gevoelig.
Ja.
Kwetsbaar. Mm-hmm. Dat zit hier veel meer in dan in je... Er zit veel meer poëzie in ergens. Nou, is dat waar? Nou,
het is goed. Wat fragieler.
Het is wat fragieler, ja. Ja. En het is wat literairder misschien. Nee, ook niet. Ja, jezus, wat zit ik
dan
nou
mijn vorige
doen?
Boek.
Nee, dat
je,
is niet waar. Nee, het is
dan mijn kop. Nou, wat wil je zeggen, man?
Bijvoorbeeld dit. Wacht. Het einde van het eerste hoofdstuk. Dat kan ik voorlezen. Want dan, jij moet straks ook iets voorlezen.
Ik wilde het einde van het eerste hoofdstuk.
Echt? Oh. Nou, dat
nou,
is...
Ik kan het wel doen.
Even kijken hoor. Waar is het nou?
Is het dat alles gaat snel?
Ja, dat.
Zal ik het voorlezen?
Ja, maar is dat wel leuk? Ja, maar... Oh ja, oké, lees maar voor.
De cabaretier staat op, vastberaden. Of misschien lijkt dat zo. Een glimlach. Of is dat verbeelding? Het zijn maar een paar kleine stappen naar het openstaande raam. 3 om precies te zijn. Mijn hemel, wat kunnen ze ver open? Alles gaat snel. Dan is hij weg. Uit het raam. De wind, de klap, de stilte. Van de dood.
Ja. Dat is toch best kwetsbaar? Om te schrijven. Vond je het moeilijk om te schrijven?
Ja, weet
zonder
ik
een grap erover te maken. Je maakt natuurlijk vaak grappen.
Ja.
En dat is ook een vorm van sentiment ontwijken.
Ja. Nou, ik vond dit gewoon het. Vooral die wind. Kijk, hij is natuurlijk nog gezenderd. Hè? Hij heeft een zendertje.
Dat in halverwege het boek kom je daarachter of zo. Dat die, ja. Zij hoort de wind van terwijl die valt.
Je hoort de wind. Dat is het laatste wat je van hem hoort. En dat hoort ze dan ook nog wel eens als ze aan het bellen is met iemand. Ja. Die staat dan buiten. Wat echt ook een. Het is het irritantste wat er bestaat. Mensen die bellen met een slechte car kit of een slechte.
Oh, verschrikkelijk.
Die, ja, daar is echt een speciaal plekje voor in de hel.
Maar waarom is het geluid van de telefoon zo slecht? Altijd.
Op de radio?
Nee, gewoon überhaupt. Als je belt met mensen. Het is altijd slecht.
Nou, laten we daar even dieper op ingaan. We hadden het net over...
Sorry.
Je noemde me literair en nu gaan we... Nee, oké. Okay.
Nee, maar...
Ik snap wat je bedoelt.
Zij krijgt een allergie voor de wind. Het geluid van de wind.
Ja.
Dat is natuurlijk traumatisch.
Die wind moet erin.
Waarom gaat dat altijd over trauma's in je werk?
Ik denk omdat ik toch ergens controle over probeer te... pakken wat ik helemaal niet heb nog. Kijk, wat in Zacht op Lachen gaat het heel erg erover... over het eromheen draaien. Hier wil ze eigenlijk wel, maar het mag er niet zijn.
Ja.
Ja, ik denk toch dat... Ik vraag me af hoor, of ik over andere dingen kan schrijven... dan hele recalcitrante, manipulatieve mensen.
Ja.
Ik denk dat, ja, ik moet het maar wel eens gaan proberen, maar misschien is dit...
Grappig, die eigenlijk vind ik die man het liefst...
Welke man?
De Leopold, de cabaretier.
Heel grappig vind ik dat, ja.
Waarom?
Ja, omdat daar dus ook sommige mensen mij appen met wat een walgelijke vent.
Oh echt? Ja. Omdat hij vreemd gaat.
Ja, nou ook omdat hij... Kijk, op een gegeven moment is er een...
Ja, maar hij is wel eerlijk.
Ja, hij is wel eerlijk.
Hij is eerlijk,
maar wel vanuit.
Maar hij springt wel uit een raam. Ja. Tijdens een interview. Dus dat maakt het dan wel weer niet heel prettig.
Ja, hij is wel eerlijk, maar het is ook vanuit... Op een gegeven moment spreekt hij haar ook aan op... Zij is uitgekafferd door Joël.
Ja.
En zij komt daarmee bij Leopold. Zij vertelt een beetje wat er is gebeurd. En hij geeft wel gewoon die man gelijk.
Ja, dat is waar, ja.
Dus hij is... Ik denk dat jij... Misschien omdat je ook een witte man...
Bent.
Ja, maar omdat je dat privilege niet herkent. Omdat je het zelf ook hebt. Dat mannen het vaak met elkaar eens zijn. Als er kritiek is op vrouwen.
Geeft hij gelijk? Dat heb ik helemaal niet doorgehad.
Nou, eigenlijk. Hij zei, het is een, zie het als een leermoment.
Oh, zo ja. Leermoment. Ja, dat
zegt hij wel als grapje. Maar het feit dat hij niet tegen haar zegt... Wat een lul. En je bent veel beter
inderdaad.
Dan... Is al, natuurlijk is hij het eens met de man.
Ja.
Dat.
Nee, maar ik vind hem omdat hij gewoon eerlijk is, vind ik hem.
Ja, ik vind
lief.
Het ook weer. Ik heb een haat-liefde relatie met iedereen in dit boek.
Mm.
Dat vind ik ook. Dat vond ik heel leuk. Omdat ik dus ook tijdens het schrijfproces speelde met dat ik Rivka weer achter het behang al bijna kon plakken.
Ja.
En echt het bloed onder mijn nagels vandaan. En dat je eigenlijk ook tegen je boek wil schreeuwen: doe dit nou niet.
Ja.
Maar het zijn ook allemaal, ik ben ook wel echt jaloers op haar. Want zij doet ook dingen waarvan je eigenlijk echt wel op het punt hebt gestaan. Ik bedoel, iemands date saboteren.
Ja.
Dat, van iemand.
Ongelooflijk.
Ja, dat lijkt me heerlijk om te doen. Ja, doet het niet omdat er een fatsoensnorm is.
Maar zij doet het gewoon lekker.
Ja.
Wil je tot slot iets voorlezen? Even kijken, had ik nog iets wat ik wou vragen?
Heb je iets wat ik moet voorlezen? Is het iets waarvan je zegt...
Wacht, ik zit even op mijn gekrabbel te kijken.
Ja, kijk maar.
Op wie is Leopold gebaseerd?
Dat vragen dus heel veel mensen.
Natuurlijk, ja.
En helemaal heel veel mensen uit de wereld.
Oh, ja.
En mensen vinden het dan ook heel belangrijk om van wat zij denken.
Oh ja.
Maar wat dus heel grappig is, is dat het heel vaak gaat over mensen die zij goed kennen, maar die ik nog nooit heb ontmoet.
Oh, zo ja.
Of zo. Dus,
toch Alex Ploeg.
Ja, het gaat over Alex Ploeg. Het is wishful thinking, dit boek.
Lees maar voor tot slot.
Even kijken.
Malou Holshuizen, lees een stukje voor uit haar tweede bestseller. Is het al een bestseller? Nee, nog niet.
Nog niet.
Alleen en duizend mensen.
Zal ik gewoon maar een ding pakken? Want ik dacht, ik ga iets voorlezen, maar dan dacht ik, oh, dat heb ik ook al in. Dat heb je al een keer gehoord. In de Kleine Comedie, in de uitverkochte Kleine Comedie.
Oh, toen luisterde ik niet.
Oh, dan doe ik dat, want dat vind ik een fijn stukje om te lezen. Even zien. Dit is Op de Uitvaart. Hoe zou zijn gezicht eruit zien? Zijn lip genaaid en zijn tanden geplakt? Zijn botten gespalkt en alles wat beurs is beige gepoederd? Heeft iemand hem gewassen? En hoe secuur doe je dat eigenlijk? Niemand steekt zijn neus in een oksel of haalt een vinger langs het plekje achter zijn oor om te kijken of het daar nog vies is. Werd hij besprenkeld met parfum en zo ja, wat was zijn geur ook alweer? Zou ik die ooit nog kunnen ruiken op een collega of zomaar een voorbijganger? Ik probeer me zijn geur voor de geest te halen, maar met 1000 mensen en een dooie kan ik er niet meer bij. De drukte dwingt veel genodigden te gaan staan. Zo ook mij. Er zijn veel bekende Nederlanders. Hotemetoten die zich hebben aangekleed alsof er buiten een loper is uitgerold. En wat is dat toch met hoeden? Een vrouw blokkeert het zicht van zeker 3 personen achter haar. Even verderop wordt iemand gevraagd op te staan, omdat beroemdheden graag in een tros bij elkaar hangen. Er worden foto's van de kist gemaakt die ongetwijfeld op social media belanden. Brutalen hebben de halve wereld en 3/4 van de zaal. Er klinkt pianomuziek. Het nummer staat op repeat. Om de 2 minuten klinkt er een koude pauze tussen de laatste en de eerste toon van het nummer. Het zijn volledige seconden. 21, 22, 23. Als het even stil is, zwijgt ook de zaal om vervolgens weer verder te lullen als ze doorhebben dat de dienst nog niet begint. Het zal me niks verbazen als sommige aanwezigen hebben uitgekeken naar dit moment. Daar ginds een politicus die deze bijeenkomst aangrijpt om zich barmhartig te etaleren. Hey, hoi, leuk je te zien. Hier, pak aan. Mijn medeleven in 3-delig designer zwart. Er komt een oudere vrouw naast me staan. Ze draagt een zwarte polkadot jurk met rode schoenen, een rood tasje en rode lippenstift. Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd een hekel gehad aan matching accessoires en zeker als ze rood zijn. Omdat alles wat ik te zeggen heb in stilte moet, draag ik mijn donkerblauwe, strapless, lange jurk. De jurk waarbij ik zijn blik heb onthouden toen hij me erin zag. Een blik die overeenkomt met de foto op de kist. Ja, zo kon hij kijken. In deze jurk kan ik zwijgend zeggen dat ik niet zal vergeten hoe hij naar me keek. Dat beloof ik.
Mooi.
Dankjewel.
Dankjewel dat je het gast wilde zijn. Koop allemaal het boek Alleen en 1000 mensen. Volgende week is... Oh, dat had ik vorige keer verkeerd gezegd. Toen zei ik dat deze week Shamadriaan te gast zou zijn.
Oh, wat leuk.
Maar die komt de volgende week. Of over 2 weken is die te gast.
Ga je ook weer de waarom-vraag behandelen?
En daarna waarschijnlijk Wende Snijders.
Oh, heerlijk. Leuk, en wanneer komen Alex en Christine weer?
Allemaal veel ladies. Ik heb binnenkort... Oh ja, even voor de luisteraar. Stop met vragen. Nee, dat vind ik heel leuk om te horen. Ik krijg de hele tijd berichten. Maar nu komen Alex en Christine weer terug. We gaan binnenkort praten met elkaar.
Hebben jullie ruzie?
Nee, maar ik mag ze gewoon niet.
Ik ga wel een podcast maken met Alex en Christine.
Doe maar lekker.
Willen zij ook?
Oké, dag.